Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De gast van vandaag is Busy. De Nederlandse rapper, zanger, producer en DJ was voor zijn solo-avontuur internationaal bekend onder de naam Yellow Claw. Nu treedt hij onder de naam Busy op en staat hij elk jaar weer op de hitlijsten. Vandaag doet hij zijn verhaal over verslaving, depressie en zijn herstel. Hier is Busy.
Hallo allemaal, welkom weer bij een aflevering van Wat kan er nou gebeuren? Voor onze luisteraars en voor onze kijkers, we hebben hier Najib Amali.
Yes.
En vandaag hebben we Busy, Leo in the house, Busy. Brada. Ik ben blij dat je er bent. De enige podcast waar iedereen VIP is, om dat even gezegd te hebben. Maar we hebben vandaag echt een VIP hier ook aan tafel zitten.
Wow.
Dus ja, super dat je bent gekomen en om je ervaring, kracht en hoop met ons luisteraars en de kijkers te delen. Let's go for it, man.
Ja, toch? Ik ben blij dat je er bent. Had je net nog een optreden om zomaar even met de deur in huis te vallen?
Nee, ik heb gisteren... even goed nadenken. Nee, gisteren was ik vrij. Ik heb van het weekend wel veel optredens gehad. Maar vandaag gewoon kantoor. Mensen denken altijd dat je alleen maar aan het optreden bent en in de studio zit.
Ja.
Maar ik doe ook hele saaie dingen. Meetings en zo.
Ja.
Mijn accountant ligt wel af te slapen. En dit was zo'n dag.
Dit was zo'n dag.
Ja.
Maar het seizoen is weer open, hè? Dat merken we allemaal, dat alles weer kan gaan. Festivals, optredens. Ik neem aan dat jij dan ook je agenda weer hebt gevuld met...
Ja, heerlijk. Heerlijk. Ja. Ik ben heel blij. Ik had het naar mijn zin eigenlijk tijdens de coronatijd wel.
Ja.
Ik was veel in Bali en heel veel tijd kunnen steken in mijn gezin en ook eigenlijk in mezelf. Maar dat het nu weer mag, ja, het is wel lekker, man. Ik barst van de energie en inspiratie. En ja, ik ben, weet je, ik zei toevallig vanmiddag, ik was even in een meeting ook met mijn label. En nu zien we dat de cijfers weer omhoog gaan, maar ik maak natuurlijk echt clubmuziek.
Ja.
En het is echt, je kan echt bij mij zien, het is net alsof je naar de omzet kijkt van een horecaonderneming voor corona en na.
Ja,
bij mij, het schiet allemaal omhoog en het is ook gewoon hoe ik werk als machine eigenlijk. Mijn hoofd gaat nu weer alle kanten op en ik heb heel veel inspiratie. En eigenlijk was het voor mij echt even een sabbatical.
Ja. Dus, zag je het ook zo als een sabbatical?
Ja, het begin niet. Het begin vond ik het best moeilijk. Ik heb me ook wel op meerdere manieren uitgesproken. En daarna ben ik maar heel snel mijn mond gaan houden. Ik dacht van, kijken we hoe het loopt. Maar toen ben ik eigenlijk inderdaad de goede kanten van gaan zien. Want mijn band met mijn zoon is sterker dan ooit. En gezinsleven in Nederland vind ik wel heel saai. Maar in Bali... ja, is het heerlijk.
Ja.
Daar ga ik elke dag surfen. Breng die kleine naar school. Ga ik met wifi een beetje ergens lekker een plekje ontbijten. Dan gaan we even langs de huizen van ons. Een beetje kijken of het personeel naar zijn zin heeft. En dan moet die kleine weer van school worden gehaald. Gaat hij naar surfles. Ja, dan de volgende dag weer hetzelfde.
Hij zegt het met een glimlach. En bij mij gaat die glimlach steeds groter worden. Want hoe lekker het is, wat voor de mensen die het misschien niet weten. Je hebt ook vastgoed op Bali.
Ja.
En dat was je van het begin bij. Ik heb het een klein beetje gevolgd.
Ja.
Hoe je het wil hebben. En nu verhuur je dat?
Ik verhuur het. Ik woon er. Ja. Nu ben ik natuurlijk weer de aankomende tijd in Nederland.
Ja.
Ik krijg ook een dochtertje op komst.
Oké, wauw.
Dus ja, dat is natuurlijk wel, wel relaxed om in Nederland te zijn. We zijn wel een paar keer daar voor scans geweest. Of weet dat, die echo's.
Echo's, ja.
Maar ja, dan zit er een dokter die geen woord Engels spreekt. En mag je als man niet mee naar binnen en zo. Het is allemaal een beetje andere tijden daar nog.
Ja.
Dus de laatste week is wel beter om in Nederland te zijn. Plus geen corona meer.
Ja.
Kunnen weer optreden.
Lekker.
Maar Bali, dat zit echt in mijn hart. En niet alleen van mij, maar echt van mijn gezin.
Ja.
Dus ja.
Dat is niet je afkomst.
Ik ben Surinaam. Ik hou heel erg van Suriname. Maar dat is op Suriname ga je op bezoek, hè, als Suriname.
Ja.
Ik ben half Nederlands, half Surinaams. En als ik in Suriname ben, is het gewoon langs al mijn 38 ooms en tantes en neefs en nichtjes.
Er is geen vakantie bij, hè?
Nee, dat is wel veel lekker eten en chillen. Maar mijn vrouw wilde ook wel eens gewoon naar het strand kunnen en andere dingen doen.
Ja.
Dus toen kwam Bali een keer sprake.
En dat is de eerste keer dat je naar Bali bent geweest?
We waren begonnen met Yellow Claw. Voor Busy solo zat ik in Yellow Claw. En dat was gewoon een uitprobeersel. Jij bent vroeger nog wel eens bij ons in Jimmy Woo geweest. Op een van onze feestjes.
Ja, man.
En ineens brak dat door. Hadden we Croco Bill en iedereen zong het mee. Ja. Ik weet nog goed de nacht dat Croco Bill stond op YouTube. En binnen een paar uur hadden we een ton.
Een ton views, Jezus.
En ik had die dag, ik had ook helemaal geen shows. Dus ik was gewoon in Eindhoven bij mijn vrouw. En we waren uit geweest. En ik kwam 's nachts thuis. En ik kijk op de laptop nog van hoe gaat het nu met de clip? En hij staat al op 5 ton of zo. Ik kon gewoon niet slapen. Ik had van nu breken we door.
Ja, ja.
En toen zei ik van nou, als dit doorzet, dan gaan we vakantie boeken naar Bali. Nou, de eerste keer naar Bali, had ik een beetje geld in mijn zak, gelijk mijn vrouw te huwelijk gevraagd. En toen waren we verliefd op Bali.
Ja. Wow.
Ja.
Ja, maar het is wereldwijd, hè, Yellow Claws. Dat was een...
Ja, Yellow Claw, dat is ook toevallig daar heel groot in Indonesië. Maar eigenlijk wereldwijd waren we gigantisch.
Amerika,
Australië. Ja. Ik ben in Kazachstan geweest, van Borat tot Rusland nummer 1 gestaan.
Ja.
Ja, overal over de hele wereld. En het was heel leuk. Laatste jaar minder, maar dat was natuurlijk gewoon een droom die uitkwam eigenlijk.
Ja.
Alleen moet je dan als je met je neus op de feit wordt gedroomd, moet je even nagaan of die droom wel je echte droom was.
Ja, want die druk die je ervaart, als je hier in Nederland speelt, het is Nederland, weet je wel, maar waar je ook komt op de wereld, mensen aanbidden je net niet, maar kennen je muziek. Dat moet iets met je doen. Iets ook met je ego. Iets met de druk die je voelt misschien.
Ja, op zich moet ik zeggen dat in Yellow Claw voelde ik niet echt een druk vanuit het publiek. Want eigenlijk leek alles wat we deden, sowieso stonden wij er heel vrij in. Dus ons motto was, wij bepalen wat hard is.
Okay.
En als onze fans het hard vinden, dan vet.
Ja.
Maar anders dan wachten ze maar even en dan wennen ze wel, weet je wel. Dus,
ja.
We waren niet heel erg bezig met van blijven we wel de beste of de beste. Maar ik voelde wel een hele grote druk qua hoe ik moest presteren naar Jim en Nils, andere twee leden van Yellow Claw. En gewoon vanuit thuis, weet je. Ik was er gewoon niet.
Nee.
Dus dat in het begin was je in Nederland en dan treed je voor, maar je slaapt toch altijd in je eigen bed.
Ja.
En een tijdje dan leef je in vliegtuigen en in limo's, helikopters en af en toe in een hotelkamer nog. Met een beetje geluk kon je daar ook slapen. Ja, dat was wel... dat was niet voor mij, zeg maar.
Nee. En wat bedoel je dat het niks voor jou was? Was dat te maken met gevoelens of zo?
Heimwee. En ik zat eigenlijk gewoon... het begin was alles vet, weet je. Dan maak je het eerste rondje en dan ga je kijken. Dan ben je in New York, dan moet je natuurlijk Times Square zien. Dan ben je in Chicago, dan moet je langs die stieren. Dan ben je hier, dan ben je daar. Overal ga je langs. Ja, na een tijdje dan zit je tussendoor 3 dagen in Vegas. Want eigenlijk traden wij dan op in het weekend op een festival of in een club.
Ja.
En door de week is Vegas altijd gaande. Dus Vegas komen alle Amerikanen op vakantie. En dat is elke dag eigenlijk een andere groep mensen. Dus je kon daar rustig 3 dagen achter elkaar dezelfde club optreden. En dan was het gewoon 3 keer vol. Ja.
Ja.
Dus ik woonde door de week in Vegas en... dat ging me wel een beetje opeten. Want ik ben niet een guy die naar het casino gaat.
Nee.
Dus ik zat daar in mijn tower suite. En ik hield van een jointje. Dus dat werd gewoon heel snel eigenlijk gewoon op mijn kamer zitten. Even altijd wel trainen. Dan ging ik naar mijn kamer.
Ja.
En dan lekker blowen. En dan in het begin ga je nog wel met de organisatie uit eten of dit of dat. En een tijdje dan gaat het sociale aspect ook... gaat een beetje... En daar ben je gewoon te moe voor.
Ja.
En dan denk je gewoon, ik ga lekker Hé, hey, dat is smoken.
Ja, ja.
Hoe oud was je toen je begon te smoken?
Wel laat eigenlijk. Ik denk 18 of zo.
Ja.
Ja. 17, 18. Ja. Ik had altijd wel zoiets van... Eerst even focus, weet je wel. En dan als ik een werk heb of zo, dan kan het wel. Dus ja, dat was ook een beetje wat gebeurde. En toen deed ik school was niks voor mij. Daar stopte ik heel snel mee. Volgens mij 14, 15e stopte ik met school. Echt dat ik elke dag naar school ging. Toen ging ik in een schoenenwinkel werken. En ik was nog wel leerplichtig. Dus dan ging ik 4 dagen werken, 1 dag naar school. Dus dat was 4 dagen werken, 1 dag op het schoolplein smoken.
Ja, ja.
En werd dat steeds erger?
Ja, dat was heel lang ging dat goed zo. En eigenlijk vanaf die tijd met Yellow Claw, dat laatste tijd. En dan had je ook, ja, Amerikaanse wiet is gewoon... ik noemde dat het Illuminati wiet. Dat is sterke shit. Lijkt wel alsof ze gewoon willen dat je omvalt. Gewoon.
Ja.
En ja, dat gebeurde ook. Dus steeds meer had ik nodig. En ja, het was ook gewoon... ja, dan dacht ik van, god, ik wil naar huis. Of ik zat in een auto naar ons hotel toe en ik keek naar buiten en ik zag wegwerk. Dus dacht ik gewoon bij mezelf van, die gast gaat zo meteen gewoon lekker naar huis.
Ja.
Naar zijn gezin, eten en slapen. En hij is gewoon bij zijn mensen.
Ja.
Ik was gewoon jaloers op hem. En dan zat ik in een limo of zo en dan reed ik naar het duurste hotel van Vegas. En had ik daar nog de suite, weet je wel.
Ja.
Ja, dan ging ik op mijn kamer, ging ik smoken. En dan, oh nee, het valt wel mee.
Ja, ja, ja.
Het lijkt me verschrikkelijk eenzaam op dat moment.
Ik was super eenzaam, ja. 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 En Jim en Niels hadden dat ook niet 1, 2, 3 door. Maar het sluipt er ook in, weet je wel.
En je praat daar ook niet over met elkaar?
Ja, een beetje wel. Maar de juiste woorden vinden is moeilijk. En ook, je moet je ook begrijpen, is dat we werden aanbeden, toch? Dus op het podium merkte hij niet aan mij. Dat was gewoon Busy of Yellow Claw, whatever, hoe je het wil noemen. Dat was gewoon altijd feest. En dan was ook mijn hoofd even leeg. Ja, en daarna dan... de kleedkamer... was altijd wel iemand met een jointje voor me. Dus dan vond ik het ook wel chill.
Ja.
En ja, er wordt zo van je gehouden. En dat gebeurt natuurlijk ook afzonderlijk van Jim en Niels. Dus we waren ook eigenlijk een beetje een groep. Maar ook afzonderlijk van elkaar waren we natuurlijk supersterren daar.
Ja.
Dus... iedereen had het al heel druk om zijn eigen proces te verwerken. We waren super jong. Zonder management, zonder vast label, waren we doorgebroken in Amerika.
Jullie hadden geen vaste...
Alles deden we zelf.
Oké. Okay.
Dus we managden gewoon alles zelf. En ja, dan ben je eigenlijk ook zo druk. Ik heb het heel lang kwalijk genomen. Maar
wie
het is
kwalijk genomen?
Jim en Niels.
Want die wouden alleen blijven. Die wouden zonder management.
Nee, dat managementfout nam ik ze niet kwalijk, maar gewoon dat ze het niet door hadden dat het niet goed met mij ging.
Ja, ja, ja.
Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk achteraf, als je over nadenkt, natuurlijk helemaal niet gek.
Nee.
Alleen, ja, je bekijkt dingen vanuit eigen perspectief.
Ja.
En ik denk ook dat ik ben, om even door te spoelen, ik ben gestopt met Yellow Claw, omdat ik echt depressief werd.
Okay.
En ja, vanuit het depressieve perspectief. Ja, bekijk je al, is het iedereen schuld behalve die van jezelf? Ja, dus dan heb je zondebokken nodig. En het is ook niet gek dat mensen niet alles helemaal goed doen.
Nee.
Maar op een of andere manier, als iemand dat niet doet, neem je ze op zo'n moment heel erg kwalijk. Terwijl je, als je relativeert wat dan dus niet lukt, merk je dat iedereen gewoon zijn best doet.
Ja. Maar jij vroeg ook niet, je vroeg ook niet om hulp, denk ik waarschijnlijk.
Ik vroeg niet echt om hulp. Ik zei wel van, jongens, ik moet echt minder optreden.
Ja,
maar dan schoof ik het ook vaak naar mijn vrouw. Zei ik van, die trekt het niet alleen.
Ja.
Ik moet thuis zijn. En dan dachten hun juist van, dit is een fase. En we moeten juist nu doorknallen.
Ja.
Dan komt hij er misschien zo uit. Plus omdat het natuurlijk heel duidelijk was. Ik op het podium het wel naar mijn zin had.
Ja.
Dus zij dachten ook van, als we gewoon veel knallen, dan vindt hij die... Ja, vindt hij die passie wel.
Maar dit herken ik, Ja, ik heb dat ook heel lang.
Bloemen, weet je?
Ja, ja. Want op het podium, dan doe je gewoon je ding. Maar daarbuiten, die eenzaamheid en dan middelen moeten gebruiken. En dan horen van, volgende week staan we daar en daar en daar. En je zegt, jongens, ik heb niet gezegd, jongens, ik kan het niet aan. Waarom? Ik gebruik middelen en daardoor. Dat was voor mij ook een no-go. En iedereen de schuld geven. Het management en de boeker en ook thuis, weet je wel.
Ja.
Van ja.
Ja, 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 ja. Als mijn vrouw tegen mij zei van... maar zeg het dan tegen Jim en Niels. Dan zeg ik van, maar je weet toch niet wat een druk ik voel om dat überhaupt te vertellen, weet je wel. Dan ben ik echt iedereen kwalijk eigenlijk. Behalve mezelf eigenlijk. Ja. En...
Vond je het falen ook om dat tegen ze te zeggen?
Ja, ergens wel. Ergens wel.
Was het een stuk toch ego?
Nou ja, het is natuurlijk wel... Je bouwt iets uit een feestje in de Jimmy Woo,
ja,
naar Coachella.
Ja.
En dan is het al eigenlijk een verwerkingsproces om er zelf achter te komen van dit is het niet voor mij. Nee. Want natuurlijk, dat wil je eerst niet onder ogen komen, die realiteit. Dan heb je dat gedaan. Dan in één keer wil je dat iedereen het begrijpt. En dan wil je eigenlijk gewoon dat er medeleven wordt getoond en dat mensen zich dan aanpassen aan de manier die eventueel wel voor jou werkt.
Dat is de perfecte manier van het leven. Toch? Ja. Iedereen nou doet wat ik wil,
ja. Ja. Dan komt het wel goed.
Als iedereen zich gedraagt en iedereen, weet je, met mij meezeilt, dan komt het wel goed.
Maar ja, dat kan je niet verwachten. En ook niet van twee jonge gasten die ook gewoon dit proces ervaren voor de eerste keer. Weet je, dus nou ja, één nacht had ik het bij elkaar verzameld, de moed. Ik stop. Ik ga het gewoon doen. Ik bel mijn vrouw op. Ik weet nog waar ik was. Het komt hier nu te staan. Het is waar, ja, Nike ook vandaan komt. Waar komt Nike vandaan? Het is een stad in Amerika.
Winchikus? We
gaan het even googlen, jongens.
Ja, dat is handig, hè? Dan heb je naar Google. Ik wil het goed uitleggen.
Ja, ja. Dat was de dag dat jij die jongens ging vertellen, ik stop ermee.
Ja, eerst bel ik mijn vrouw op, want het was natuurlijk al een tijdsverschil.
Oregon.
Het was in Oregon. Ik bel mijn vrouw eerst op. En ik zeg van, schatje, ik ga stoppen. Nou, zij zegt echt de liefste woorden die ik ooit heb gehoord van, doe wat goed voelt, wij staan achter je. En al verlies je alles, je hebt ons nog. Weet je wel? Oh. Dus het geld, whatever. Met iedereen, het voelde ook een hele grote druk. Hè? Want ik liep ermee in mijn hoofd. Maar als ik het ook maar opgooide bij mijn vader of zo. Ja. Dan zei hij echt van, hoe haal je dit in je hoofd?
Ja.
Dus schatje, ik ga het niet meer doen dit. Ik ga het vertellen aan de boys. Weet je het zeker? Ik zeg ja, ik weet het echt zeker. Je moet het niet voor mij doen, hè? Ik zeg nee, ik doe het niet voor jou. Maar dit gaat niet goed als ik niet meer doorga. Ja. Nou, fast forward, ik heb het die jongens verteld. Beide kanten begrijpen elkaar. Gaat tijd overheen, je begrijpt elkaar ineens wat minder. Ja. Je moet zakelijk uit elkaar, je begrijpt elkaar nog minder. Ja. Iedereen is in de stress. Wat is Yellow Claw zonder Busy? Dat was voor hun ook natuurlijk een vraag. Mm-hmm. En een onzekerheid. Terwijl in mijn ogen dacht ik van, ja jongens, ik had nooit gedacht dat Yellow Claw minder of beter zou kunnen gaan met of zonder mij. Ik dacht gewoon van, joh, jongens, de formule staat. Maak je echt geen zorgen. Ik moet mij zorgen maken, want ik ga nu diep in, weet je wel. Ja. En mijn vrouw was ook zwanger. Hè? Was niet zwanger. Die klein was net geboren.
Ja.
November. Dus ja.
Wat is november nu?
6. Dus 6 jaar geleden. Ja. En of 5 jaar geleden. Ietsje was al een tijdje geboren.
En er was nog niet een financiële ding dat je dacht van, nou, ik kan even verder of...
Nou... Tuurlijk, ik kon even verder, maar de druk lag ook met nog 2 jaar Yellow Claw. Ik hoefde me echt nooit meer zorgen te maken over niks. Dus ja, je moet echt voor je hart kiezen.
Ja.
En daarom zei mijn vrouw ook van, weet je wat, dat zei ik natuurlijk ook tegen haar. Van ja, maar nee, niet aan geld denken. Zegt ze, als je ons hebt, dus neem een besluit met je hart en wij staan gewoon achter je.
Ja.
Nou, dat heb ik genomen en super, weet je. Voor mij is dat eindelijk licht aan het eind van de tunnel. Uit elkaar ging niet helemaal zonder kleerscheuren, maar het is gebeurd en ik was vrij.
Ja.
3 maanden mocht ik niks doen. Was zo afgesproken ook logisch.
Ja.
Dat die jongens ook even hun fans, of eigenlijk onze fans, konden vertellen van Busy gaat weg. En we gaan het nu zo doen. Niet dat ik in één keer met traag tevoorschijn kwam of zo.
Nee.
Dus en toen was ik gewoon thuis en die kleine, het was zomer. Ik weet nog goed, het was juni, volgens mij. En fucking lekkere zomer. Ik zat in de tuin, heerlijk. Ik weet nog dat ik een soort van buurtbarbecue had. Nou, daar hoef je me niet mijn bed voor uit te halen. Maar ik vond het op dat moment echt fantastisch dat ik gewoon zoiets burgerlijks mee kon maken. Ja. Dat had ik van gedroomd op dat moment.
Ja.
Dus het leek ook allemaal opgelost. Okay. Weet je wel, de problemen.
Ja.
Want er was licht aan het einde van de tunnel en... Ja, het ging weer goed. Ik was vrolijk. Ik barstte van de inspiratie. En ook smoken deed ik minder. Want ja, die kleine was. Ik was thuis. Want ik deed alleen in het weekend.
Ja.
En dat ging ook goed. En toen begon ik met Busy in augustus, 28 augustus, weet ik nog. En toen begon ik af te tellen op mijn Instagram. Toen kreeg ik ook nog een mailtje van hun van... Yo, 3 maanden toch?
Oh, ze houden je in de gaten. Ja.
Was een paar dagen ervoor.
Ja.
Laat het duidelijk zijn voor het geval dat... Het is nu goed.
Het is goed nu tussen jullie. Ja.
Maar op dat moment... iedereen had gewoon heel veel stress, spanning en onzekerheid. Nou, dat is gewoon niet de beste kweekvijver voor een goede vibe.
Nee.
Dus die was er ook even niet. En ik begon af te tellen, hun maar checken. Nou ja, ik nog meer een soort van... Ja, fuck jullie dan.
Ja.
Dus ik knallen met John en Fraser lekker eruit. Ging gelijk goed. Volgende single eruit. Ja, ik was Cloud 9 gewoon.
Ja.
Weet je, ik was iedereen een poepie aan het laten ruiken. Mensen dachten toch dat mijn rol in Yellow Claw misschien niet zo... Ja, dat ik een MC was. Terwijl nu kwam ook een beetje naar buiten dat ik creatief ook echt wel wat kon. En ook business-wise. Dus ik ging wel lekker om mezelf. En ook wat meer smoken. En het ging toch allemaal goed, weet je wel. Wat gaan mensen mij nog vertellen?
Ja. En maak je de teksten en de muziek ook zelf? Of?
Ja, ik maak de muziek wel met producers. Ik ben geen engineer, maar ik componeer wel mee.
Je componeert en dan brengen
hun... Ik kom wel de studio in met van... Jongens, dit gaan we vandaag maken.
Oké, al mooi. Ja.
En dat ging fucking goed. Dus ik denk dat er weinig artiesten in Nederland waren op dat moment die van mij hadden gehoord. Omdat Yellow Claw was ook al lang uit Nederland. En ineens was ik er als Busy.
Ja.
En crazy. Binnen 2 jaar had ik volgens mij mijn eerste nummer 1 hit als Busy. En dat was eigenlijk überhaupt mijn allereerste nummer 1 hit. Want dat hadden we met Yellow Claw nog niet meegemaakt.
Nee.
Nou, album nummer 1. Ging maar door. Ja, en ik voelde wel nog eigenlijk die druk van het stoppen met Yellow Claw. Ik moet financieel wel de die inhaalrace maken op wat ik had kunnen verdienen als ik met Yellow Claw was doorgegaan. Dus toen begon ik eigenlijk al wel een beetje mezelf voorbij te lopen. Gewoon niks weggeven, control freak, te hard werken, nergens nee tegen zeggen. Beland in het ziekenhuis met een hartzakontsteking. Ik heb 2017 ben ik volgens mij opgenomen in het ziekenhuis. Eigenlijk na het eerste jaar Busy.
Mm-hmm.
Hartzakontsteking. Dubbele longontsteking. Ik had een griep. Nou ja, nu klinkt het heel normaal, maar toen was het heel gek. Ik lag in quarantaine. Ik zat met een mondkap. Iedereen die binnenkwam, die met een mondkap om niet bij mij in de buurt te mogen komen en zo. Zo heftig had ik me helemaal de tering in gewerkt. Gewoon letterlijk.
Ja.
En oké. Dan heb ik een PA nodig. Ja. Dat is dan de oplossing.
Ja, ja.
Alles heel zakelijk telkens. Toch?
Ja.
Ja, maar ik werkte hard. Dus het zal niet ergens anders aan liggen dan gewoon dat ik te hard werk.
Ja.
Dus PA. Ging weer een jaar beter. Nou, toen werd ik ook een wat minder leuk persoon voor iedereen. Wat moeilijker om mee te werken, wat eigenwijzer. En,
is dat perfectionisme nastreven? Of hoe?
Het is perfectionisme. En ik zeg heel eerlijk, met wat ik nu weet, is het een beetje verslavingsgedrag ook wel.
Okay.
Weet je, het werk was voor mij ook gewoon een bepaalde bubbel waar ik in kon kruipen. En ik werd ook steeds meer Busy en steeds minder Leo. En,
ik heb ook wel... Dat kan koppelen met een soort van onzekerheid. Hoe zou je dat dan benoemen? In die tijd, hè? Want alles ging goed. Je hebt afscheid genomen van Yellow Claw. En op een gegeven moment begon je geen leuke persoon te worden.
Ik had zozeer niet het gevoel van onzekerheid. Alleen er kwam wel een punt eigenlijk dat ik op 1, 2 en 3 stond of zo. Volgens mij met Hij is van mij stond ik op 1, met 3 stond ik op 2 en ik veel met Hup.
Die beheerste titels, gewoon die...
stond ik op nummer 3 in de Spotify chart. En ik dacht gewoon dat het slecht ging. Dus ik was niet per se onzeker, maar mijn realiteit was niet helemaal berust op de realiteit. Ik dacht gewoon, het gaat niet goed. Je moet harder werken.
Ja, ik moet 1, 2, 3, 4 en 5.
Ik dat vraag, omdat ik ergens herken ik mezelf erin. Hè? Ik heb dat ook gehad op een gegeven moment. Toen ik echt een control freak begon te worden. Hè? Dat was voor mij zo. Hè? Vandaar dat ik ook terugkom op die onzekerheid. Is dat ik onzeker werd van als ik het niet doe, dat het dan niet goed gaat of zo. Weet je, dat ik dan gewoon overal controle, dat dat een soort leegte in mij ging vullen, als ik maar gewoon elke keer in controle. Want als dat eenmaal weg was, dan werd ik geconfronteerd met mezelf.
Ja, ja. Alleen ik moet zeggen dat ik op de... Ja, kijk, achteraf, als je dat nu zo zegt, klinkt het wel bekend, maar ik heb dat op dat moment niet zo ervaren.
Nee, maar ik ook niet, hoor, op dat moment. Nee. Hoor. Ik had toen iemand tegen mij, ik dacht, ik ben ja, sterk, ik moet allemaal, ik kan het allemaal. Maar achteraf, toen ik eenmaal met mezelf aan de slag ging, toen zag ik, wauw, het is een soort van leegte, onzekerheid. En als dat weg is, dan word ik...
Ja,
ja. Ik over of zo, weet je. En dan moet ik daarmee aan de slag gaan of zo. En ik wist niet hoe dat moest. Dus dan was ik liever bezig met alles en iedereen. En om de blokjes op de juiste plekken te krijgen. Want dan hoefde ik niet naar mezelf te kijken. Terwijl ik eigenlijk hier al wist dat ik een soort van depressief ben geweest. Ik begon meer ja. te gebruiken. En
ja, ik had het. Ik denk dat ik niet. Nee, ik was niet zo. Ik was niet zo bewust, man. Ik zeg je eerlijk, ook achteraf. Ja. Nu ik eraan denk.
Ja.
Maar deze periode voor mij staat, zeg maar, wat betreft dat het echt fout ging. 2019. Uh-huh. Eigenlijk na de AFAS. Ik had de AFAS uitverkocht. En toen pas begon ik te twijfelen aan mezelf van... Het gaat niet goed. Weet je wel? En het klinkt misschien voor sommige mensen heel overdreven. Maar mijn hondje was overleden. Was best wel een soort van stabiele factor in mijn leven of zo. Want het is okay. toch zo dat... Het is heel normaal dat de fabel van... ik zal nooit veranderen door fame.
Yeah.
Whatever. Dat is natuurlijk onzin.
Ja.
Als je een psycholoog vraagt... Wat gebeurt er als iemand bekend is? Ja, de wereld om je heen verandert.
Ja.
Iedereen om je heen verandert toch een beetje. Mm-hmm. Want je krijgt gewoon een soort van... Als jij met al je matties naar Amsterdam Open Air gaat...
Ja.
En alles moet aan de kanten voor jou en je crew...
Ja.
Je matties komen ook voor het eerst met een Grey Goose en dit en dat. Ja. Dus iedereen wordt anders en om je heen, die hele wereld wordt anders, dus jij ook. Dat is gewoon een feit.
Ja. Ja.
Maar hoe je daarmee omgaat, is natuurlijk key of zo. En ik kon dat of zo niet accepteren. Dus toen mijn hondje overleed, die niet anders werd, was echt mijn laatste referentie naar...
Echtheid.
Realiteit.
Realiteit voor mijn gevoel gone.
Ja.
Want mijn vrouw, die is echt 100% de same. Maar ja, is ook met mij meegegroeid.
Ja.
Kijk, zij was er wel voor alles. Maar wat ik zeg, weet je, als mens, psychologisch aspect, je verandert niet. Nee. Kijk, je kan een lul worden of je kan gewoon heel lief en aardig blijven. Maar dan word je dan wel een andere vorm van jezelf. Door alles wat er gebeurt. En je blijft lief en aardig.
Ja.
Maar natuurlijk iedereen en alles. En ook films vertellen het ons.
Ja,
dan breekt de een iemand door. En dan wordt hij gek. En dat is altijd negatief.
Ja.
Er wordt nooit gezegd van hij verandert iets. Maar kan ook positief zijn.
Ja.
Dus ik trok dat ook altijd naar het negatieve. Dus ook dat mijn laatste referentie dat mijn hondje overleed eigenlijk. Trok mij een soort van echt omlaag. Ik had er echt veel moeite mee. En,
ging jouw verslaving toen ook met je aan de haal?
Ja. Toen ging ik echt steeds meer smoken. En toen eigenlijk na AFAS. Ik had ook een soort van plafond bereikt in Nederland voor mijn gevoel. Weet je, ik had de hele tijd... ik had met Yellow Claw Billboard nummer 1. Met het album dan. En Coachella en Madison Square Gardens. Daar had ik alles al mee bereikt. En ineens als Busy ook. En... toen wist ik het ook even niet. Van wat wil ik dan nu? En mijn hondje is overleden. Ik ging een beetje vrienden verliezen. En toen werd het wel een soort van blur of zo. Toen ging ik echt 's nachts mijn bed uit stiekem. Om gewoon 5 uur even een joint te roken onder mijn veranda.
Ja.
En ik had dan mondwater staan in de keuken. En dat pakte ik dan.
Om te maskeren dat je
te veel rookt. Dat je niet rookt. Dat ik weer een jointje had gerookt, weet je wel.
Dan ging ik
weer liggen in bed. En een tijdje dan... dan wilde ik eigenlijk... hoe zeg je dat? In mijn hoofd ging het dus niet goed.
Nee.
Dus ik was ook de hele tijd bezig met een soort van... In mijn hoofd met een comeback moest ik maken. Nee. Dat was mijn realiteit. Busy moest een comeback maken. Terwijl ik had net... Ik stond op nummer 1. Ik had de AFAS uitverkocht. Welke fucking comeback? Ik was zeg maar gewoon best wel goed bezig eigenlijk.
Nu sla je de spijker op zijn kop.
Ja. Ja.
Dus dit is hem gewoon. Ja. Dit is echt een symptoom van verslaving. Ja. Om dingen buiten jezelf te blijven zoeken.
Ja.
En het maakt niet uit wat je in die leegte gooit die je hebt. Ja. Het zal nooit genoeg zijn. Je kan er een paar flatgebouwen ingooien. Het is niet genoeg.
Ja.
En dat is wel echt. Dat sla je echt de spijker op zijn kop. Want ik denk dat jij
jezelf. Ja, maar helemaal van iemand die het ziet. Als je ziet, je staat op 1, 2 en 3. Dat je denkt, wat wil je nu nog meer? Ja. Terwijl jij denkt, nee man. Een comeback maken.
Rupsje nooit genoeg.
Ja, aan de andere kant denk ik.
Het is gewoon niet genoeg.
Ja, het gat werd gewoon niet gevuld.
Ja.
Terwijl ik natuurlijk dacht van... Ja, weet je, dat is ook wat ons gevoed wordt natuurlijk. Ja. Hè? Instagram, als je nu 25 bent en je hebt nog geen Bugatti of Lambo. Ja. Nou, ben je gewoon een lul.
Ja. Maar je hebt toch wel een Bugatti toch, hoop ik. Ik heb Lambo net gekocht.
Ik heb hem nu in een miniatuurformaat.
Oké, dan mag je hem sowieso. Dat je hem hebt gewoon.
Dat je hem kan zien. En dat je net alsof je erin kan rijden. De love attraction. Dat je toepast.
Ja.
Weet je, visualiseren. Weet je, daar begint het mee. Dus ik heb er een.
Ik heb er ook
een. Ja.
Nee, maar dat is gewoon zo. Die druk, die
is insane.
Die is insane. Ik merk het met mijn eigen kinderen gewoon, weet je wel. Die gewoon zeggen, papa, je moet ook een Lamborghini. Of papa, je moet ook dit kopen. Maar waarom? Ja, maar kijk dan. Die kijken daarnaar en het wordt een obsessie voor ze bijna.
En alles van social media, omdat ook daardoor dat ik echt gewoon... het is misschien mensen denken dat blowen meevalt. Omdat ik zeg eerlijk, ik heb nog nooit een lijm coke gesnoven. Maar
nee, maar dat wilde ik je nog vragen. Je bent buiten die heb je nergens, andere middelen...
geen probleem mee gehad of überhaupt gebruikt. Ik heb een keer paddo's gegeten met... Met een matties toen ik net op mezelf ging wonen. Ja, eens en nooit meer. Ik ben helemaal...
Maar het was niet zo dat ik was hier aan te eten met een bak suiker. Van, ik moet nu nuchter worden. Dit ken ik. Ja, maar het is nog nooit dat je door de wiet dacht van, ik moet iets sterks hebben. Nou, dat had ik.
Nee.
Ik moet iets hebben wat me nog meer...
Nee, ik moet zeggen, ik noemde mezelf ook... Ik had ook dreadlocks in mijn yellow claw tijd. En die had ik eraf gehaald als een soort van nieuwe start met Busy. Maar ik vond mezelf wel echt een Rastafari. Dus dat...
Okay.
Ja, Jonko hoort er gewoon bij. En dat is ook... kijk, weet je wat het is? Ik heb zelfs een wiet-app. Ik hou ook echt van wat wiet met mensen doet. Het brengt heel veel mensen samen op een goede manier. Maar met mate, weet je?
Ja. Ja.
En dat was voor mij gewoon echt niet meer aan de orde. Bij mij was het gewoon echt ontsnappen.
Ja.
Ik ging, en dit is echt... Ja, ik heb het nog nooit verteld volgens mij, maar dit is echt... En ik vond het heel normaal, hè? Mijn vrouw zei echt, je bent gek geworden. Okay. Ik ging dus gewoon alleen naar het bos, 's nachts. En dan ging ik gewoon een joint roken daar en door het bos lopen in je eentje. En dan zei mijn vrouw, waar ben je? Waar ben je in godsnaam? En zei ik, ik ben in het bos.
Ja.
En dan werd ik echt kwaad op haar van, waarom judge je me nu?
Ja.
Ik zei, ik ben toch bekend? Ik kan toch niet meer overdag over straat? Dus als ik naar buiten wil, dan ga ik toch gewoon 's nachts.
En zij dacht bij zichzelf, die jongen die ziet de bomen door het bos niet meer.
Nee.
Ja, en er was niemand in het bos. Ik kwam niet andere artiesten tegen, toch?
Bro, dit is zo heftig dat ik dit deed. Als ik er nu over terug nadenk, het was echt erg.
Ja.
En het werd eigenlijk vanaf dat moment steeds erger. Ik ging ook echt wel... ik week ook echt van mijn principes af.
Nee.
Dus dat vrat ook aan mij. Ik kon niet meer mezelf verkopen als een goed persoon. Ik had altijd, ik stopte met Yellow Claw... Hun begrepen maar niet, maar einde van de dag kon ik mezelf wel verkopen van, ik heb het goede gedaan, ik heb me hard gevolgd, weet je toch?
Ja.
En is dat dan ook even terugkomen op die leegte, hè? Want dat vond ik het. Had je ook het gevoel van, toen je eenmaal dacht van, ik moet nog meer, en erachter kwam dat je die dingen ging doen, dat de leegte alleen maar nog groter werd?
Ja, alleen het voelde niet al... Ja, het voelde als eenzaamheid.
Ja, ja, ja.
Dus ik voelde me steeds eenzamer, want niemand begreep mij.
Nee.
En je zag dat de dingen die je deed jou ook niet die leegte gingen vullen.
Nee, het was gewoon een doodlopend pad. En ik had ook... weet je wat ik het allerergste vond? Als iemand aan mij vroeg hoe het met me ging.
Ja.
Terwijl dat bracht iedereen ook uit. Ja. Hey, fuck off.
Goed.
Ja, goed. Hey, alles goed? Ja, rustig toch.
Ja.
Weet je, nu zeg ik dat ook zonder na te denken. Maar op dat moment, ik zei dan... Ja, goed. En ik had het gevoel, ik durfde mensen niet in hun ogen aan te kijken. Ik dacht van, ze zien dat ik lieg.
Ja, ja.
Of waarom vragen ze dit, weet je wel?
Ja, ja.
En van het bos naar dat ik eigenlijk mijn gezin helemaal niet meer onder ogen kon komen. Ging slapen in een hotel. Ik sliep gewoon rustig een maand niet thuis.
Ja.
Alleen maar smoken. Weet je, riding camps of een studio sessie of gewoon busy optredens of een interview, dat ging wel of zo.
Ja.
Maar het kutte was daarvan is dat ik of alleen was knetterstoned of ik was busy.
Ja.
Dus ik was een soort van helemaal mezelf kwijt aan het raken.
Identiteitscrisis.
100%. 100% identiteitscrisis, weet je.
En je durfde thuis dat niet, je durfde ze niet aan te zien. Je durfde niet onder ogen te komen.
Nee, nee. Ik had de spoken in de kast stapelden zich op. En schuldgevoel stapelde zich op. En ik kon niet meer
normaal functioneren.
Ik kon niet meer mezelf verkopen als een goed persoon. Dus ook als ik thuis kwam. Ik ben echt wel, mensen die mij kennen, ik geef iedereen altijd een knuffel. Eigenlijk groet ik iedereen. Het liefst ben ik wel center of attention. Dat zit toch in mijn karakter. Ik heb narcistische trekjes.
Ja.
En een eerlijkheid. Dat hoort dus ook, hè? Dat zegt ze ook wel verslaving. Ze zit ook een soort van een klein beetje borderline. Een beetje racisme. Vooral egocentrisme. Hè? Denk je dat de wereld om jou draait?
Ja, dat is daar moet ik nog gaan werken.
Voor te zijn.
Ja. Vooral het verkeer. Ja. Maar ik kwam thuis. En dan zat mijn vrouw met vriendinnen onder een veranda. En dan kwam ik vanuit de tuin thuis. En ik zei gewoon niemand gedag. Ik liep gewoon voorbij en ik ging naar binnen. En dan was ik natuurlijk een arrogante lul of een klootzak. Terwijl ik dacht gewoon van, ik ben de moeite niet eens waard nu voor hun. Dus ik ga ze niet lastig vallen met mij. Zo kut voelde ik me
zo,
over.
Zo'n lage eigenwaarde had je.
Ja. En ik was, in mijn ogen was ik echt stront gewoon.
Ja, ja.
Gewoon
dat hebben we allemaal wel meegemaakt. Ja, vooral als je, als je dat
gewoon naar binnen gaan en niks zeggen tegen niemand.
Ja, dat had geweten. Hè?
En ik had dan ook gebruikt. Hè? Ja. Het was vaak, kijk, als ik niet had gebruikt, dan kon ik nog. Maar als ik had gebruikt, dan denk ik, jezus man, moet je hun eens zien. Wat eigenlijk, die man die jij buiten zag, precies hetzelfde. Die man die gaat gewoon naar zijn huis toe, die heeft een weekend. Zijn vrienden komen op zondag, ze gaan voetbal kijken. Dat heb ik zo vaak gewild, man. Ja. Ja. Tot ik op het podium stond natuurlijk. Maar daarna, in die kleedkamer weer. Dat ik denk, het lijntje komt er weer. Ja. Wat is dit voor fucking leven, man? Wat is dit?
Ik wil vastzitten. Ook, en ook dat geweten. Wat,
en
wat
tegen niemand praten. Tegen niemand zeggen, luister man. Ik heb
en ik kon ook niet meer. Ik kon echt niet meer bij mijn gevoel, man.
Nee.
Ja. Ik heb het echt. Dit is heel privé. Maar misschien help ik er mensen mee. Dat ze deze situatie mee herkennen. En ik heb mijn vrouw zo teleurgesteld, weet je, dat ik gewoon twijfelde aan onze relatie of twijfelde aan aan alles eigenlijk, omdat ik mezelf gewoon het niet waard vond. Ik dacht echt gewoon, mijn vrouw en mijn kind zijn beter af zonder mij. Ja. Dat ik gewoon zei van, ik ga, weet je wel. En dan smeken op de knieën, weet je. Wat is er met je aan de hand? Wie ben jij? En dat ik gewoon geen traan liet, niks. Ik kon niet bij mijn gevoel. Dit was totaal van elkaar.
En er zijn wel gevoelens die je wel voelde natuurlijk van schaamte.
Ja, op dat moment ook niet, man.
Ook ik was gewoon helemaal.
Nee, maar ik was gewoon, kijk, weet je wat het chillen is? Of chillen is niet chill. Maar wat ik op dat moment chill vond, is dat smoken duurt best wel lang. En je kan het goed staande houden. Het is niet dat jij, weet je, ik loop niet kakenschuivend van iets. Ja. Weet je, je bent gewoon best wel normaal of zo voor het oog. Ik ben wel slow en stil. Maar ja, er zijn heel veel introverte types. Dus voor als je mij niet kent, dan dacht je gewoon, Leo Busy is een introverte guy. Gewoon.
Ja, maar omdat je ook zegt van, ja, ik voelde me echt niks waard. Dan voel je toch iets. Snap je?
Ja, nee, ik vond mijzelf niks meer. Ja. Ik voelde eigenlijk gewoon, ik weet niet, man. Het enige waar mijn hart sneller van ging kloppen is als ik wist van, want ik bleef dan trainen. Want dat moest. Busy is gespierd, zeg maar.
Ja.
Dus ja, dan steeds vroeger trainen, dat ik eerder een jointje kon halen. En als ik dan ook lekker met joints had gedraaid, dan ging mijn hart wel sneller kloppen. Of als ik gewoon gekke shit ging doen. Gewoon, ik wilde nooit flatlinen. Als ik moest gewoon de hele tijd gekke ups and pieken downs, en downs hebben, dan leefde ik. En dat leidde wel af of zo. Dat voelde ik dan wel. Maar ja, tot het punt dat ik gewoon weer eens in een hotel zat en dat mijn vrouw mij een appje stuurde van november is helemaal opgeblazen, zit in bed, heeft een allergische aanval. Een foto stuurt ze mij en ik heb die foto nog in mijn telefoon om gewoon als soort van reminder, zeg maar. Helemaal ogen dik, helemaal dicht. Hij had iets, had een allergische reactie had hij. En ik vind het een beetje moeilijk om te stellen. Maar dit is echt ook mijn houvast dat ik weet dat het gewoon echt niet goed met mij ging. Want dit kan ik me niet voorstellen dat ik nu niet zou doen, maar... Hij was doodziek en ik zeg gewoon tegen mijn vrouw van... Ja, ga maar naar het ziekenhuis en stuur me maar een appje wat er aan de hand is. Dan hoor ik het wel. Ja, de Leo nu die hier zit... Weet je, mijn zoon hoeft maar een steen te stoten en ik stap in de auto en ik stap hier nu op. Het interesseert me niet wat we aan het draaien zijn. Ik ga naar huis om te kijken of mijn zoon in orde is, snap je? En ja, dat ik zo ver heen was dat ik gewoon in de auto voor koos om ergens anders heen te gaan dan naar mijn kind. Ja, dus... ja, dat is gewoon verschrikkelijk. En ik had dat op dat moment niet eens door, weet je. Ik kon er gewoon niet bij. Ik kon gewoon niet... Ik kon gewoon niet bij mijn gevoel. En dan, soms had ik een helder moment. En dit is ook fucked up. Dan sliep ik weer thuis. Kan mijn zoontje onze kamer binnenlopen. En die schrok gewoon dat ik in bed lag. Die was gewoon van, hè? Papa thuis. Ja, dus, ik kon nooit meer terug naar die lifestyle. Maar ja, dit was wel mijn realiteit toen. Dus als ik het lijstje nu zo optel... Ik liep in mijn eentje 's nachts rond in het bos. Ik deed alles wat God verboden had. Ik gaf geen fok meer om het dierbare. Althans, ik kon niet bij dat gevoel. Dus ik stond ook niet voor ze klaar. Ja, ik was gewoon niks meer waard. Ik kan je vertellen dat... niet heel, heel, heel erg ver daarna heb ik gewoon heb ik gegoogeld naar gewoon plekken om er een eind aan te maken. Gewoon te kijken van waar kan ik van afspringen of wat kan ik nemen. En ik heb het echt gedaan. Kijk, ik ben best wel een ondernemend persoon. Dus het is fucked up.
Oh, ja.
En... ik ben ondernemend persoon, dus als ik dan iets in mijn hoofd heb, dan weet ik ook snel te schakelen. Dus ik was echt wel... ik was gewoon aan het googlen naar wat ga ik doen. En die middag was het een dag of twee dagen voor kerst. En het vergeten kind had ik een kerstdiner voor georganiseerd. Tussen alles door. Dat was eigenlijk een jongen die voor me werkte. Die ik ook nu niet meer spreek. Want ja, ik moet zeggen dat veel mensen uit die tijd heb ik wel goed teleurgesteld natuurlijk. En die wilden wel graag wat doen voor het goede doel. Dus toen zei ik van, dan gaan we dat doen. Dat is ook vet, weet je wel. En ik had dan wel het gevoel dat dat een goed idee was. Dus die ochtend had ik gegoogeld. En toen gingen we met het vergeten kind nog even een kerstmaal halen. En ik weet nog dat ik daar binnen rondliep en dat ik dacht van... Deze mensen gaan nu morgen gewoon online lezen dat ik dit ben, weet je wel. Dat ik dood ben gewoon. Dus dan maar even deze dag doorbijten. Want die kinderen verdienen wel een goede dag. En die hebben het uiteindelijk tenslotte veel slechter dan mij.
Hoe zit het met jouw innerlijke kind?
Ja, nu goed. Nu goed. Maar die was ik helemaal kwijt. En ik heb die dag eigenlijk... Want die kinderen waren gewoon... Ja, heel erg. Ja, dat zijn toch wel mensen, hele mooie mensen. En eigenlijk noem ik het kinderen, maar het zijn gewoon tieners en jonge volwassenen. Maar heel erg, best wel gesloten. En sommigen waren wat wilder, maar de meeste. Maar het voornamelijkste was dat ze reageerden heel anders op mij als normaal kids op busy. Weet je wel? Ze zagen mij best wel gewoon voor wie ik was. En loop van de dag, weet je. De ene kwam los, dan kwam de andere los. We gingen zingen, ik was even die dag... Het gekke was, die ochtend ging ik dus zoeken naar een plek om zelfmoord te plegen. Terwijl ik ineens niet echt busy was, maar meer Leo. En ik was gewoon accepted. Oprecht waren ze echt blij met gewoon wat we die dag deden voor ze. En ineens dacht ik van, misschien ben ik niet een slecht mens. Misschien toch niet. Maar ben ik gewoon even de weg kwijt, weet je wel.
Ja. Gaat-ie, bro?
Ja, man, het is zo herkenbaar ook met dat kind.
Ja, dat is, dat is echt het ergste.
Dat is vreselijk. Maar jij kent dat ook. Ik lag gewoon in bed onder invloed. En mijn kind zit op de wc. En dan moet afgeveegd worden.
Ja.
En ik weet, om de 10 seconden gaat het licht uit. Dan is hij bang. Dan moet je bewegen op mijn wc met je het licht aan. Ja. En dan roept hij mij. En dan... Gewoon niet... Ja, dat is heftig, man.
Ja, maar dat is ook... Dat, ja, mijn zoontje ging ook... misschien dat kinderen uit de klas dit ook zien. Maar in ieder geval... Hij kreeg weer zindelijkheidsproblemen, zeg maar, op school. Weet je, de juffrouw ging ons ook wel checken van wat is er aan de hand.
Ja.
En die voelt dat ook, weet je.
Tuurlijk.
Dat het onstabiel werd. En, ik dacht dus door die dag toch van misschien... Misschien ben ik toch niet een klootzak. Maar ben ik gewoon... Wat ik is misschien heel stom over jezelf te zeggen. Maar ik vond mezelf altijd een heel lief mens. En ik heb best veel... Ik kan makkelijk inschatten hoe andere mensen zich in een ruimte bij mij voelen. Dus dan kan ik... En dat vind ik dan ook fijn om daar op de juiste manier mee om te gaan. Dus om empathie te tonen. En om voor iedereen op de juiste manier te zijn. Dus ik vond mezelf eigenlijk altijd heel goed tot... Eigenlijk 2019 dat ik ineens een soort van... Van een voetstuk afgevallen was... Want ja, ik was zo perfectionistisch. Ik stond natuurlijk mezelf op een voetstuk van dit is het. Elke dag trainen. Mijn vrouw moet er zo uitzien. Dit moet mijn auto zijn. Zoveel geld op de bank. Alles. En in één keer donder ik eraf. En ik kon daar gewoon niet mee leven. En
Je zei van, ja, ik voelde echt gewoon dat ik slecht was.
Ja.
Terwijl eigenlijk was je op dat moment was je gewoon heel erg ziek.
Ja, gewoon de weg kwijt, man.
Ja, maar dit heeft niet te maken met goed of slecht. Hè? Dit heeft te maken met ziek en beter worden.
Ja.
Ik zeg altijd tegen me, juist omdat ik die gewetenloze dingen deed. Kijk, als ik gebruik of smoke of wat dan ook gebruik, dan gooi ik mijn geweten uit. En wat ga ik dan doen? Maakt niet uit, op elk vlak ga ik gewetenloze dingen doen. En als ik weer eventjes stop, dan komt het geweten weer terug. En dan denk ik, oh, wat ben ik slecht. Oh, wat ben ik. Maar eigenlijk ben ik op dit moment ben ik gewoon ziek. Dus op een gegeven moment toen ik eenmaal leerde dat het te maken had, niet met goed of slecht, maar met het ziek en beter. Dus ik heb die ziekte, ik heb een bepaalde symptoom. En net zoals je griep heb je hoofdpijn, dikke keel, warm, koud, dan heb je griep. Als je die symptomen hebt, heb je griep. Nou, als je de ziekteverslaving hebt, heb je ook bepaalde symptomen. En dat was voor mij ook een van de symptomen dat ik dacht bij mezelf, oké. Ik heb deze symptomen, dus ik zal wel verslaafd zijn.
Ja, maar ik creëerde ook voor mezelf een mega ongezonde situatie. Want ik ging maar door met werken. Ik runde een miljoenenbedrijf.
Mm-hmm.
Ik nam geen pauze. En ik zet mijn hersenen constant op de proef door maar te blijven smoken. Mm-hmm. En niet met mijn problemen te dealen. En ze eigenlijk alleen maar op te stapelen. En ik kreeg gewoon een shutdown. Dus ik kreeg echt psychotische... episodes. En dan niet in de zin van dat ik dacht dat de Russen kwamen aanvallen bij mij thuis. Of dat de aliens mij... Maar ik vertrouwde mijn vrouw niet meer. En niet eens op vreemd gaan. Hè. Ik vertrouwde mijn vrouw niet op... Oh, ze gaat straks al het vastgoed afpakken van me. Ze is een plan aan het verzinnen om bij me weg te gaan.
Echt die paranoia die je
paranoia
krijgt. Vaag met blauw is gruwelijk grap. Het is gewoon keizer. Mensen zeggen softdrugs. Het is gewoon harddrugs.
Ja. Ja, kijk, nogmaals.
Harddrugs.
Ik ga niet, weet je, ik ga niet hypocriet doen. Ik heb super veel matties van me. Dat zeg ik ook, weet je. Mm-hmm. Toen ik stopte met blowen, heel veel jongens zeiden van, ben jou in de buurt blowen? Ik zeg, bro, ik kan het niet.
Ja. Nee.
Maar smoke je jointje, want het is voor heel veel mensen echt gewoon net als een drankje. Prima, snap je?
Het gaat om de misbruik ervan. Hè?
Het gaat om de misbruik. Het gaat om de intentie. Dus ik ga nu niet...
De moraal eruit hangen. Nee, zeker niet. Maar wij ook niet, Leo.
Om even weer... Ik was paranoia. Dus mijn vrouw herkende mij niet meer. Ik dacht, ik ben een klootzak. En het is ook logisch dat mijn vrouw dit aan het doen is. Want ja, waarom zou ze bij mij willen zijn? Die kinderen... Ze lieten mij... ze kregen zo'n... ik kreeg zo'n soort van heldere... oprechte liefde van hun. En toen het klaar was... Weet je, we zijn nog een uur lang doorgegaan. Alleen maar een beetje karaoke. En iedereen ging freestylen, open mic. Ja. Fucking leuk. En knuffels kreeg ik. Gewoon echte knuffels, weet je. Echt bedankt. Dank je wel. Mensen hadden jaren geen kerst gevierd met hun familie. En dit voelde gewoon als... Mm-hmm. Het was ook echt superleuk, weet je. Dat echt mensen aan meegemerkt. En ik ik zou nu iedereen willen opnoemen, maar anders vergeet ik misschien iemand. Maar iedereen die meevolgde, jullie weten wie die zijn. En die kinderen waren zo dankbaar. Die avond, ik nam dat mee naar huis. Ik heb ook dat plan toch even in de koelkast gezet. Ja, want ik wilde net zeggen,
's morgens had je dat plan.
Ja.
Geloof je in iets of in een hogere macht of in iets?
Ja. Ja? Nee, ik geloofde altijd wel in God, maar... voor mij viel dat kwartje niet zo van, oh ja, God gave me a sign of zo. Ik dacht gewoon van, oké, laat me dit idee even in de koelkast zetten.
Ja.
Want ja, dit was toch wel heel mooi. En ik ging ook naar huis.
Misschien heeft God je een koelkast gegeven.
Ja, dat kan ja.
En op Bali heet koelkast.
Ja, dat is een heel leuk beetje. Problemen genoeg. Ja. Hier, zet ze maar hier.
Zet deze in de koelkast. Ja.
En dus ik kom thuis. Ik ben ook naar huis gegaan. En ik zei, schat, we gaan kerst gewoon samen vieren. Ik kan het ook niet. Dat kon ik sowieso de hele tijd niet. Want ik dacht de hele tijd aan van, ik ga weg. Maar ik kon mij niet voorstellen dat ik kerst niet bij mijn gezin was, zeg maar. Dus we gingen kerst vieren. En eerste kerstochtend... ja, ik weet niet, man. Ik voelde me gewoon veilig. En toen heb ik alles gespit. Heb ik alles aan mijn vrouw verteld over hoe ik me voelde. Over dat ik inderdaad gewoon veel meer blootde dan dat zij dacht. Ja. Wat ik uitspookte, alles heb ik gewoon op tafel gegooid. En ik werd natuurlijk de deur uitgetrapt. Want ik had haar... Het was natuurlijk allemaal haar schuld. Want ik... Ik gooide het allemaal bij haar. Hè?
Ja.
Dus ineens kreeg zij een soort van... Dus eerst zei ze echt dankjewel.
Ja.
Van dat je zo eerlijk bent. En toen
kwam de boosheid.
Kwam natuurlijk van... Hey, maar je hebt me gewoon het laatste jaar gewoon echt in de steek gelaten. Gewoon. Je was alleen maar in hotels. Ik denk maar... Weet je toch?
Mm-hmm.
En toen mocht ik even bij mijn zus slapen een nachtje. En de volgende ochtend... Ik word gelijk wakker. Ik app er gelijk en ik belde er een... Moet ik even komen? Ja, kom. En ik zit in de auto. En ik zweer het je. Dit is het raarste wat ik ooit... En mensen gaan me misschien gek verklaren. Maar ik zag dus kleur. Ik zag dus voor het eerst zag ik kleur. Na een jaar. Ik zit gewoon in de auto. En ik denk gewoon van... Ik zie gewoon weer groen is groen. Rood is rood. En ik zie kleur. Dat is fucking weird. Nou, ik kom thuis. Praten. Nou, mijn vrouw, die denkt ook van... als jij straks weer volgende week een joint pakt, dan ben je zelf gezeikt. Dus ik moest ook wel even goed nadenken van... Wil ik met deze man verder? Dus ik zei tegen haar van... we zouden naar Bali gaan. Want het was onderhand januari zijn we naar Bali gaan. En december was dit met kerst. Dus zij moest in een soort van 2 weken besluiten of ik... of dat ik naar een kliniek zou gaan voor mijn blowen. Of ik mocht mee naar Bali. Nou, ik wilde natuurlijk super graag mee naar Bali. Want ja, ik had mijn gezin al lang genoeg niet gezien. En ik zag ineens kleur. Ik had geen bagage eigenlijk. Dus ik kon weer gewoon thuiskomen. Ik kon mijn vrouw in de ogen aankijken. Dus ik was ook echt in één klap weer een soort van... Het was even een short relief, weet je wel. Het voelde heel even... als een opluchting. Dus die kick was even goed voor dat moment. En ik had energie en ik voelde me sterk. En ik mocht dus mee naar Bali. Nuchter. 'S Nachts. Iedereen slaapt. Dan ga je even doornemen wat je allemaal hebt uitgesproken het laatste jaar. En hoeveel pijn je de boel hebt gedaan, weet je wel. En dan ga ik weer terug naar dat moment van die kutfoto van november. Ja. Dat die weer helemaal... Ja, het is verschrikkelijk. Die foto, ik heb hem nog in mijn telefoon. Gewoon puur om... het is gewoon een... het is gewoon bijna wat je hebt, toch? In Inception, dat tolletje.
Ja.
Dit is mijn Inception gewoon.
Dus jouw herinnering.
Ja, van dit nooit.
Nee.
Nooit. En ik mag mee naar Bali. Ik zit 's nachts. Elke avond, bro. Ik ga naar buiten... En ik zit gewoon te janken gewoon. Ik moest ook voor het eerst sinds mijn 18e met emoties dealen op nuchtere maag, toch? Want dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan. Ik ben niet echt super rock'n'roll. Dus zuipen deed ik niet echt. Dus het was echt smoken. Of ik was wel rock'n'roll, maar meer de Jamaicaanse versie, zeg maar.
Yeah, yeah.
Dus ik smokte gewoon altijd. En ineens kon dat niet. En dan zit ik daar en het hitte me allemaal. En ik weet ook nog, ik word altijd heel rustig van surfen. Nou, dat deed het ook even niet voor me. Ik zat echt in het water gewoon te schelden tegen depressie.
Ja.
Van jezus, wat is depressie? Een teringluier gewoon. Het is niet normaal. En nou ja.
Was dat ook de eerste keer dat je eigenlijk zo lang zonder roken was?
Ja.
En toen kwamen al die gevoelens in één keer.
Alles kwam, ja. En daarbij had ik wel natuurlijk genoeg te bespreken. Dus mijn vrouw begreep het ook niet, snap je?
Nog meer, dus echt een tsunami.
Ja, want het ging ook heel lang gewoon goed, weet je, het smoken. En ik bedoel, het is ook niet dat ik... ik heb mij heel lang gewoon echt wel goed gedragen, weet je. Ik bedoel, ik ben niet een engeltje. Maar ik was altijd eerlijk en mijn vrouw wist wat ze aan me had, zeg maar. En ineens heeft ze overal vraagtekens bij en... snapte ze een hele hoop niet. En waarom voel je ongelukkig? Zijn wij dan niet goed genoeg? Ja. Weet je wel? Allemaal dat soort vragen. Terwijl...
Had je niet, toen je dat allemaal voelde, had je dan niet zo van, ik moet weer roken? Want het lijkt me heel erg pijnlijk. Je wou gewoon net door de pijn heen.
Nee, want ik had ook, voordat ik wegging naar Bali, wilde ik ook graag dat de mensen met wie ik werkte op de hoogte waren. Mm-hmm. Dus ik was ook thuis geweest bij mijn labelbaas, Vincent Patty, ook gewoon een goede vriend van mij. En daar heb ik echt aan de keukentafel gezeten, gewoon met mijn vrouw. En er zijn natuurlijk meer artiesten die met verslaving of psychische... Dus hij zei al van... En hij kende hem al heel lang, dus hij zei ook al van... Het klinkt best wel als... psychose. En weet hij veel, hij is geen dokter, maar ja, natuurlijk in die zin de ervaringsdeskundige op in kleine vorm, omdat hij het wel eens voor zich heeft gezien.
Ja.
Nou ja, er waren een paar voorwaarden dat ik mee mocht. Ik ging natuurlijk wel kijken naar de kliniek terwijl ik in Bali was. En we zouden eigenlijk gelijk aan de gang gaan als ik in Nederland kwam. En alles, weet je. Ik wilde gewoon mijn hele leven omgooien, want ik merkte gewoon van... Ik heb altijd gedacht dat de psychologen toch wel kwakzalvers waren en gek waren. En gewoon geld verdienden aan mensen die in hun geloofden, weet je wel. En alles ging daar zoeken. En eigenlijk toen we terugkwamen uit Bali, begon dat avontuur. En toen kwam ik in een kliniek. Ik ging daar niet slapen, want ik had ook eigenlijk al dik een maand niet gesmokt. Dus... ik hoefde niet de detox of zo. Dus ik ging daar echt voor de dagbehandeling.
Ja.
En mijn allereerste meeting was een mannenmeeting. Dat ging over seks. En voor mensen die mijn teksten kennen. Ik heb er wel een lichtelijke obsessie.
Een paar,
mee.
Hè? Een paar, ja. Ja.
En ik ben daar niet vies van. Maar zat Reda daar.
Ja.
En... ik weet dat ik tussendoor even naar het toilet ging. Dat ik even naar mijn vrouw appte van... dat ik vind het tering eng. Okay. Ze zei echt van... echt super trots op je. Ja. Ga ervoor gewoon.
Ja.
En ja, kijk...
Ik zat daar niet als cliënt. Hè?
Nee, jij zat daar niet als cliënt.
Oh, je zat niet als cliënt.
Nee.
Je bezocht ook gewoon een meeting.
Nee, ik was een lezing aan het geven. Zo heb ik... ik werkte in de kliniek.
Zo hebben jullie elkaar ontmoet.
Zo hebben we elkaar ontmoet.
Ik zat daar. En je moet wel even je ego aan de kant zetten. Want kijk... ik oordeelde natuurlijk over alles en iedereen. Iedereen was een lul of een loser of een winner of een dit of een dat.
Ja.
En... ik zit daar en ik kijk al die zaal in. En ik zie daar gasten in hun joggingpak zitten. Want ja, mensen slapen daar. En ja, je gaat niet naar de Harbor Club. Dus zitten daar in een joggingpak. Haren door de bar.
Ja.
Buiten staan een paar peukjes te roken. Ja. Geen jointje, een peukje.
Nee, kijk uit. Ja.
Het zag er gewoon een beetje fucked up uit.
Ja.
Ik ga niet liegen voor je. Ik dacht wel van, oké, dit is een nieuw low. Dit is kut.
Maar dat is ook zo. Als je in de kliniek komt, denk je, jezus, dat is de eerste gedachte. Ja. Van, hoe heeft het zo ver moeten komen dat ik hier zit?
En toen ging ik zitten en gingen we praten. Niemand gaf een fok om wie ik was. Nee. Er zaten ook een paar mensen uit het buitenland. Die wisten sowieso niet wie ik was.
Nee.
Ik voelde me zo thuis. En ik had zo een, ik was nog zo gestrest. Ik had ook heel erg, nog een soort van redelijke straatmentaliteit over me heen. En een macho deken over me heen. En, ik dacht wel van, oké, weet je, helemaal toen ik van de wc kwam. En mijn vrouw nog had gezegd, ik ga ervoor, weet je. Ik ben echt trots op je. Toen dacht ik helemaal van, oké, voor mijn family, voor mezelf, voor mijn toekomst, voor alles gewoon. Dus toen heb ik al best wel veel volgens mij in die eerste behandeling ook wel.
Ja, je was er wel elke week. Ja, je vond het jammer als je niet
drie keer in de week kwam ik. Ja. En dan had ik van het biologisch aspect van gewoon wat je hersenen doen. En welke stoffen er worden aangemaakt. En wat voor druk je op je kop zet. Ja. Tot één op één met een psycholoog. Tot gewoon praten over de 12-step program.
Je volgde 12 stappen Minnesota.
Nou, toen nog niet. Ik begreep dat niet. Ik wist niet wat dat was.
Nee, ik ook
althans,
niet,
ik dacht ik dat ook. Ik ze deed, omdat Reda er gewoon in de kliniek over vertelde. Dus, ja. Maar ja, toen kwam ik de derde keer. Dan begon hij weer over stap 1. En dacht ik van, hè, maar wat had vorige week over stap 2? Maar ja, ik was natuurlijk daar bij de dagbehandeling. Dus ik kwam eigenlijk elke keer daar. En ik had ook die soort van regeling getroffen. Omdat ik dan op dat moment tegen de eigenaresse van die mijn verhaal had gedaan. En zij begreep dat heel goed. Dat ik ook heel veel thuis had op te schonen, zeg maar. En dus ik kon daar op deze manier langskomen. Ik vond het heerlijk.
Ja.
Ik kon mezelf zijn. Niemand oordeelde. Iedereen had toch ook wel soms boeiende verhalen. Soms echt kaulo radicaal. Gewoon gekke shit.
Veel erger dan jou.
Ja, veel erger dan
dat
mij.
Dat je denkt, wow.
Maar ja, einde van de dag, zeg maar, of het verhaal ging over... Nou ja, ik ga geen voorbeelden noemen, maar ik had wel eens soms dat mijn oren klapperden... tot dingen die heel erg dicht bij mij kwamen.
Ja.
Maar einde van de haal, eindpunt. Iedereen was of bijna alles kwijt.
Ja.
Stond op het punt alles kwijt te raken. Of was... of had altijd al helemaal niks. Ja. Zeg maar.
En vooral
maar,
zichzelf kwijt, hè?
Ja.
Want dat kom je daar tegen.
Ja.
Dat sommigen hebben nog wel materiële dingen.
Ja, nee, materieel. Maar ik praat niet eens over materieel, weet je. Het maakt niet uit.
Jezelf kwijt zijn.
Ja,
weet je. Ja. Mensen denken altijd als ze denken aan een kliniek of whatever. Dat zit vol met junkies. Zeg maar, laten we zeggen de... Junkie die waar je aan denkt, die zit bij het station.
Onder de brug.
Of, je weet toch? Maar bro, er zitten daar vrouwen die gewoon in het gooi wonen... en die gewoon s'nachts stiekem de wijnkelder leeg trekken, weet je wel. Dan zitten daar gewoon dan... echt gewoon letterlijk een Gooise vrouw zit daar. Ja. Dat is gewoon een nette mevrouw, weet je wel. Ja. En dat soort guys. Ja. Jonge, oude gasten. Het is... Je leert ook heel snel niet meer te oordelen. Want aan het einde van de dag is het eindstation, als jij doorgaat, hetzelfde. Je raakt gewoon alles kwijt. En met alles bedoel ik gewoon echt jezelf en je dierbaren.
Ja.
Want het zal mij een worst wezen. Einde van de dag. Wat voor waggie je krijgt. Ja. Ik vind het vet dat ik een dikke auto rijd. Maar zet mij in een Kia. Oké. Geen Kia.
Een Opel.
Zet me in een Hyundai.
Een Hyundai.
En dan... Ik doe mijn ding, snap je?
Ja.
Nee. Kia mag ook. Volgens mij heeft mijn vader net een Kia gekocht. Nee, dat is een mooie auto. Ik reed altijd mee in Curaçao.
Ja.
Maar los van dat... ik was gewoon echt op het punt alles te verliezen. En dan wat ik dus heel erg deed... En dat heeft Reda ook een keertje heel mooi uitgelegd daar toen ik daar kwam. Hij zei van... als ik ergens kwam... voelde ik mij beter dan iedereen.
Ja.
Maar als ze mij niet zagen staan of niet leuk vonden,
ja,
dan was ik helemaal kapot.
Ja.
Dus het slaat nergens op. Het is super. Het is de ironie zelf. Want hoe ga je beter voelen dan mensen waarbij hun oordeel over jou bepaalt hoe jij je voelt? It makes no sense.
En dat is dus het ego. Dat is hoe het ego tegen je
ligt. Ja.
Beter voelen dan iedereen. Maar als één iemand mij niet aardig vindt, word ik desperate dat hij mij niet aardig vindt. Dan ben ik die 99 die mij wel aardig vinden,
ben vergeten.
Ja. Weet je, en dat is iets waar we echt aan moesten gaan werken. Ja. En
heel herkenbaar dit. Je ziet al die mensen lachen. Ja. Die zie je niet. Maar die ene man die zo zit... Daar zit je op te focussen.
Ja.
The fuck, man.
Maar ik had dat ook met haatcomments. Zo erg als dat ik online geloofde in... dat ik alleen maar Louis Vuitton moest dragen.
Ja.
Geloofde ik ook dat... dat jongetje van 8 toch wel gelijk had.
Ja.
Met dat ik alleen maar dezelfde muziek maakte. Of alleen maar dit, of alleen maar dat. Of ik was gewoon de slechtste artiest.
Ja.
Terwijl nu... helemaal met het feit dat ik eigenlijk hetzelfde gedrag vertoonde in die tijd... snap ik gewoon van, weet je, er zijn veel mensen zitten in de put.
Ja.
En er is gewoon a lot going on right now, helemaal natuurlijk na corona.
Ja.
Vooral onder de jonge mensen. Daarom heb ik ook met jou volgens mij op dat TikTok...
Hebben we het toen ook over gevoelens en zo. Ja, dat vind ik mooi. Want het is dat je het over hebt. Kijk, de meesten kennen je liedjes. En in, zelfs in discotheken in Turkije. Je vertelde net ook, in China word je gedraaid?
China, op het moment ben ik paap in. Maar ik heb een Colombia tour gedaan.
Ja.
Dat laat ik jou dan wel af.
Ja, daar ga ik niet heen. Nee, die sla ik even over. Maar dat is natuurlijk in het Nederlands.
Ja, dat sta ik gewoon in Nederlands. Ja, ik ben wel ook een beetje Spaanstalig bezig geweest. Dus ook dat heb ik gedaan nu. En dat slaat dan in Dominicaanse Republiek, Chili, Colombia, Miami. Waar natuurlijk eigenlijk alleen maar Spaans gesproken
wordt. Spaanstalig, ja.
Maar China, alles man. Het gaat hem. Het
is, maar er is een nummer, wat ik hoorde. Zet hem eens heel even aan. Het gaat over een hele andere kant. Dat kende ik niet. Het is niet de tekst.
Waarom wil je mij zijn? Ik kijk naar mijn bankrekening, maar wat is rijk zijn? Hoe kon ik zo kwijt gaan? Hoe kan ik zo vlij zijn? Parahoesen letten op mijn zakken en mijn timeline. Sorry, wil bij mij zijn, dan moet ze niet bij mij zijn. Haaien kan de wolken krabben, zie je skyline. Nachtkick, afkick, ik wil niet mijn ei zijn. Millie op de bank, vergeet de rest. En veeg mijn tranen met een domme stek, ik ben depressed. En demons zoeken entrance, ze willen me testen. Ze willen in mijn schoenen staan en het verpesten. Waarom wil je mij zijn?
Waarom wil je mij zijn? Het gaat over een hele andere kant, man. Het gaat over een beetje wat je hier op tafel hebt gegooid. De busy die mij aan het janken heeft gemaakt. Maar ook dat ik mezelf herkende in bepaalde dingen. Dit is, waarom wil je mij zijn?
Ja, dit is de les die ik eigenlijk waar ik zelf achter ben gekomen. En ook, of eigenlijk is mij busy. Want ik wilde ook busy zijn.
Ja.
Weet je, Reda die is een hele bijzondere persoon voor mij. Want die is niet alleen maar bij de eerste keer dat ik daar als een jochie met een ziel onder mijn arm in die kliniek binnenkwam. Reda heeft ook echt... het is een deel van het feit dat ik hier nog zit. Dat mijn leven gered is. Weet je, de 12 stappen die loopt met hem. Hij is mijn sponsor. En ik ben nu bij stap 9. Dus er komt weer een kutmoment aan.
Oh, wow. Mooiste stap die er is.
Ja, heel mooi. We kijken wel tegenop.
Ja.
Maar... stap 4 ook. We hebben echt alles gedeeld, weet je. De man weet alles over mij. En samen gehuild, samen gelachen. Ja, en ik ben hem echt bizar dankbaar. Ook omdat... hoe zeg je dat? Weet je, het is gewoon heel moeilijk om je te identificeren. Ook omdat mijn lifestyle is heel gek.
Ja.
En... Het lullige is dat overal waar je komt, het toch dan mensen zich niet kunnen voorstellen hoe dat dan is of zo. Nee. En het maakt bij Reda gewoon niet uit. En weet je, het is bizar, want de man heeft net een kind gekregen. En helemaal niet heel lang geleden heb ik hem 's nachts uit zijn bed gebeld, toen ik het toch wel even heel zwaar had. En dan zit ik gewoon als een kleine bitch. zit ik gewoon keihard te janken aan de telefoon. Hebben we samen gebeden. En 2 dagen later voel ik me weer goed, snap je? Want het is echt niet niks. En ook Reda vroeg mij na de allereerste keer van... denk je nou dat je verslaafd bent? De allereerste keer dat ik daar in de kliniek was geweest, mijn eerste dag. En dat was dan de eerste van de 3 dagen die week. Dus ik... Ja, het was gewoon tering spannend. En ik zei van... ik twijfel niet meer of ik verslaafd ben. Ik denk dat bijna iedereen in mijn omgeving verslaafd is. Ik zat in een hele erg toxic situatie. En toxic klinkt heel erg oordelend en negatief. Maar meer dat ik bedoel met gewoon van dat... Er is gewoon heel veel ruimte bij de mensen in mijn omgeving op dat moment... om nog voor zichzelf te winnen. Want ik ben voor mijn gevoel echt een zoveel slimmer en wijzer geworden. En een leukere man. En een leukere iemand om bij in de buurt te zijn. Mede dankzij het enthousiasme en de oprechte inzet van Reda. Het is dat mijn vrouw die vroeg mij een keer, en dat is al best wel lang geleden. Die zei van, hoeveel geef je Reda eigenlijk?
Ja, maar dat denken mensen bij sponsoren. Dat wist ik ook niet vroeger.
Ja.
Je hebt een sponsor, maar vertel even hoeveel je hem geeft.
0 euro, man.
Sponsor vraagt geen geld. Sponsor krijgt geen geld.
Ik krijg veel meer dan dat geld mij eigenlijk gelukkig kan maken. Door te zien dat ik met iemand kan samenwerken. Iemand die zo diep zit. Ja. Iemand die er eigenlijk niet echt zo in gelooft dat het allemaal gaat gebeuren wat ik hem eigenlijk beloofd heb. Ja. En dat ik de connectie weer met zichzelf kan maken. Dat ik getuige mag zijn van iemand waar het licht van weer in zijn ogen kan aangaan. Dat kan je met geen geld kopen. Dat kan je niet met, daar kan je geen bedrag geld tegenover zetten. Nee. En ik weet je, ik merk gewoon dat ik in deze podcast best wel rustig ben. Weinig praat. Ik zit echt met vol verwondering zit ik ook te luisteren. En ook te zien van hoe je bent veranderd in die paar jaar. Weet je, dat we samenwerken. Ik bewonder ook je commitment. Want in het begin kun je zeggen, ja, ik ga er wel voor dit en dat. Totdat je het boek ziet en ziet wat je moet gaan doen. En wat je moet gaan afspreken. En
heel dyslectisch, hè, ook.
Ja, ook dyslectisch, weet je. Dyslectisch. En het feit gewoon dat we elkaars leven, weet je, we hebben elkaars huis voor elkaar opengesteld. Weet je. Of je was bij mij thuis, of ik was bij jou thuis. Ja. Zat ik tussen al je gouden en platen, zaten we aan de stappen te werken. Ja. Weet je, dat was heel erg bijzonder. Maar gewoon het feit dat we bij elkaar over de vloer kwamen. En onze eerlijkheid, onze openheid met elkaar deelden. En dat was natuurlijk heel erg eng. Want weet je, jij hebt echt dingen met mij gedeeld die je volgens mij nog nooit met ieder...
Ik heb in mijn stappen niks is doorgekrast. Maar in stap 4 heb ik wel, nadat ik het heb gedeeld, gewoon heel dik doorgekrast. Dit gaat nooit.
Ik ben daar nu. Ik ben daar nu, ook met hem.
En daar heb je echt moed voor nodig. Hè? Ja. Want dat is het engste wat er is, om je donkerste geheimen. Weet je, die altijd als een soort van langspeelplaats je hele leven bij je blijven. Elke keer als je toch weer een leuk moment hebt, dat toch hier nog is. En het moment dat je dat deelt met iemand, dan verdwijnt het als sneeuw voor de zon. Weet je? En daarbij heb ik ook mijn dingen gedeeld met hem. Waar met heel veel schaamte erin. En dat heeft wel een soort verbondenheid. En,
nee, dat is gewoon verbondenheid.
Verbondenheid, ja.
Dat is echt een soort van verbondenheid. Reda is echt mijn brada gewoon. Maar echt. Ja, ik vind het ook eng om te zeggen, zeg ik eerlijk. Ik ben bang voor wat dit doet. Maar aan de andere kant, ik ben Reda ook zo dankbaar. En daarbij ben ik ook zo geholpen dat ik ook wil delen dat dit ook mij overkomt. Omdat ik ben niet de enige.
Nee.
En weet je, die 12 stappen, want wij zitten erover te praten alsof iedereen weet wat het is. Het klinkt heel fucking weird.
Ja.
En het klinkt heel erg van je moet heel ver van huis zijn om hier aan te beginnen. Terwijl het is het mooiste wat er is. En volgens mij zouden de mensen die niet eens een verslaving hebben, juist, dit gewoon moeten doen. Ja. Omdat het gewoon, ik zeg je eerlijk bro, mijn band met mijn vader. Mijn band met mijn moeder, mijn band met mijn zus, mijn band met iedereen is... kijk, ik ben druk en ik heb een soort van gedogenbeleid. Ik hoef niet altijd te bellen, want men weet gewoon dat ik een beetje laksig ben. Maar de manier waarop we met elkaar omgaan en ook de rol die ik nu vervul, volgens mij in mijn familie, is wel veel mooier geworden. En ik ben gewoon zo fucking dankbaar. Dus mensen zouden het echt moeten checken gewoon, weet je. Als jij nu dit kijkt en denkt gewoon van... Wat de fuck zijn die 12 stappen? Ja, ga gewoon even...
Ga een linkje eronder zetten.
Ja,
ga een link eronder zetten. Want we hebben het vaak over die 12 stappen. Ja. Mensen kunnen het aanklikken en dan kun je
even
zien.
Ja, maar het klonk voor mij zo weird. En het begint ook gelijk over God. En kijk, ik ben gedoopt. En ik ben met, vooral vanuit mijn Surinaamse kant, ben ik wel met God opgevoed.
Ja.
Maar dat schrok mij ook wel ergens een beetje af.
Ja.
Weet je wel. En het begint daar wel mee.
Nee, het komt er heel veel. Ja. Het begint met erkennen dat je machteloos bent tegenover de verslaving.
Ja,
stap 2 is dat je gaat geloven in een hogere macht.
Ja.
En jij mag zelf die
je mag het zelf
macht
kiezen. Maar
is
het
God? Is het Allah? Is het Boeddha?
Wat als het is als jij het
Shiva,
maar niet bent?
Is het, nee, precies.
Dat jij gewoon die controle
God,
gewoon
zoals jij hem ziet.
Loslaat.
Zoals jij erin gelooft.
Alleen als jij zeg maar quit met iets en je zoekt een excuus om toch misschien niet te quitten, dan kan je dat zien als van, oh nee, deze tour is niet echt
dit is, dit is, maar dat dacht ik ook.
Ik zat in het begin, ik dacht van, bro, dit is een koude secte, snap je?
Ja, dat dacht ik ook.
Fuck deze hele, I'm going home. Ja. Maar toen dacht ik, oh nee, foto.
Ja,
het is verbondenheid. Kom erbij, laat het gewoon proberen. En uiteindelijk heb ik me totaal overgegeven. En het is echt het allermooiste en het aller leerzaamste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Ja. En weet je, ik ben ook eigenlijk niet meer afhankelijk door. Maar het is het mooiste wat ik heb gedaan. En ik dacht ook dat God dat dreef mij een beetje weg. Maar doordat ik toch het principe ben gaan begrijpen over van oké, weet je, je hoeft niet alles zelf, of het nou God is of wat dan ook. Ja. Laat het af en toe rusten. Ja. Weet je, je hoeft niet alles te controleren. Maak mij niet meer afhankelijk van geld of succes of charts of for that matter wat jij van mij denkt.
Ja.
Want doordat ik ook tricks en tricks moest vinden om mezelf rustig te houden, ben ik gaan mediteren. En dat vond ik ook altijd zweverige bullshit. Ja. Nou, het is gewoon...
Ja,
het is gewoon
een hele andere kant van busy. Ja, 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 top. Meditatie, stappen werken, eerlijk zijn, iemand anders helpen.
En toen, meditatie, dat ben ik Deepak Chopra gaan luisteren. En ik werd er gewoon rustig van. Het werkte als van ASMR op mij. Maar daarbij heeft hij het heel vaak over hoe je in het leven kan staan. En het sluit heel erg aan ook op wat je in de 12 stappen eigenlijk, waarmee je geconfronteerd wordt. Dat je het bij jezelf moet zoeken. Mm-hmm. Maar ook dat je dus niet hoeft te oordelen. Hè, uiteindelijk doet iedereen eigenlijk gewoon zijn best. En door of een verslaving, of een trauma, of wat dan ook. Of gewoon door verkeerde benen uit bed. Ja, is niet iedereen zijn beste vorm van zichzelf. Maar probeert dat wel te zijn dan die dag. Daarmee kon ik ook heel erg, ook in mijn stap 4 en ook gewoon waar ik nu ben, kon ik mensen vergeven. Of eigenlijk vergeven. Ik kwam er ook achter dat ik zelf gewoon een groot aandeel had.
Ja.
En meer niet vergeven, maar begrijpen. Ik hoef niet meer boos te zijn, want ik begrijp gewoon van dat is hun proces. En als je iemand iets doet wat eigenlijk jou teleurstelt of boos maakt. Ja, ten eerste heb ik verwachtingen. Ja, die teleurstelling, dat doe ik zelf. En ten tweede, het doet het toch niet expres. Weet je, want al doen ze het expres, dan komt dat waarschijnlijk wel weer door iets anders.
Ja. Hurt people, hurt people.
Ja, snap je?
Je zou denken van als iemand jou pijn hebt gedaan, dat je dat niet iemand anders aan doet. Maar het schijnt zo te zijn dat mensen die pijn aan is gedaan, door ook weer doorgeven. Tuurlijk. En vandaar dat wij ook de keuze hebben gemaakt om die patroon door te breken.
Ja.
Weet je, want pijn en verdriet en dat soort dingen, dat wordt echt doorgegeven in de familieband. Hè?
Tuurlijk.
En als wij dus onszelf niet helen, dan geven wij dat onbewust door aan onze kinderen.
Ja.
Of bewust, hè? Dat kan ook nog.
Ja.
En wij hebben nu de kans om dat anders te doen. Om er wel emotioneel beschikbaar te zijn voor onze kinderen.
En laat het duidelijk zijn. Mijn ouders zijn echt schatten van mensen. En hebben echt heel erg hun best gedaan. Maar ik heb ook niet lang geleden met mijn vader een gesprek gehad. Waarin ik eindelijk ook op een juiste manier met hem mijn issues kon delen. En waar ik ook dacht dat ze vandaan kwamen. Wat voor mij voelde dat ze vandaan kwamen. En hij begreep mij. En hij heeft ook voor dat eigenlijk zijn excuses aangeboden. En het is ook veranderd, man.
Ja.
Want ik ging dat gesprek in voor mijzelf. Want ik, kijk, laat ik het zo zeggen, 90% hebben mijn ouders goed gedaan. En een 10% all over the years is fout gegaan. Zal ik ook doen bij mijn kind. Snap je? Ja. Dus, maar ik weet wel dat, volgens mij heeft zelfs door die 12 stappen mijn vader, door wat ik hem heb kunnen vertellen over mijn gevoel, heeft hij er zelfs van geleerd. En is die cirkel al een soort van doorbroken. Want ja, die man loopt ook gewoon met pijn. Ja. Weet je, die heeft ook gewoon dingen meegemaakt. En mijn moeder op haar beurt ook. En dat maakt jou niet een slechte ouder of een slecht persoon als je dat overbrengt. Omdat dat is gewoon.
Ja, hun hebben ook een wordingsgeschiedenis. Ja. Tuurlijk, ze hebben ook weer ouders tekortkomen. Ja. En hun hebben ook bijvoorbeeld...
En die geven een soort door, hè? Je geeft het automatisch door aan je... Ja. En, maar als jij weet van, hé, wacht even, dit gedrag, dit kopieer ik. Ik heb het over mijn moeder, weet je wel, die sloeg ons altijd.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
En dan zei ik, maar waarom sloeg je ons altijd vroeger? Ja, dat weet ik ook niet. Ik zeg, maar sloeg jouw moeder ook? Ja, zegt ze, joh, maar die beet ons. Ik zeg, wat? Ja, die beet ons altijd.
Ja.
Snap je? En nu denk ik, oké, ik moet dit stoppen, want mijn moeder doet het. Dus ik heb mijn kind één keer een tik gegeven. Daar heb ik zo spijt van. En nu, ik raak ze niet aan. Ja, ik geef ze straf, maar ik zal ze nooit meer slaan. Omdat het, ik snap dit, weet je wel. Mijn moeder deed het bij mij. Ik ga het nu bij mijn kinderen doen. Wat doen mijn kinderen? Die doen het bij hun kinderen. Dus ergens moet het stoppen. En dat is als je het... Ja, als je het door hebt.
Als je bewust wordt.
Als je bewust wordt van wat er gebeurt, man. Mooi,
nee, maar echt, weet je, ik chapeau. Chapeau hoe je gewoon echt altijd die commitment bent aangegaan om aan die stappen te werken. En weet je, we hebben bijna wekelijks afgesproken. Ook als je in Bali zat, weet je, waar we aan het feest staan. Maar gewoon puur om gewoon dat te onderhouden. Hè? En daar gaat het om, dat je gewoon aan jezelf blijft werken. Ja. Want ja, weet je, gebruiken kunnen we elke dag. En deze ziekte, die neemt gewoon geen pauze.
Nee.
En ik heb je gewoon... Dat is het mooiste van wat we doen. Ik heb je echt zien veranderen. Ik heb je echt in het begin heel angstig zien. Van, zal ik dit nog? Zal ik dat nog? En zal ik nog wat geld verdienen? Je had zoveel angsten.
Alle angsten die
uiteindelijk zag ik alle angsten. En vanuit die angsten ben je aan jezelf gaan werken. Je bent dus niet gaan wachten tot die angst weg was. Je bent juist door je angsten heen gegaan. En dat heb ik gezien in jouw stappenwerk. En niet iedereen. Het is niet voor iedereen weggelegd. Je hebt echt in een hele korte tijd ben je heel ver gekomen. Menig verder dan de mensen die ik ken door de jaren heen die aan hun stap hebben gewerkt. En dan mag je echt, weet je, ik ga geen veer in je reet steken. En misschien ook wel, maar je mag echt trots zijn op jezelf dat je dit gedaan hebt. Want heel veel mensen laten hem liggen als het eenmaal... Ik zeg altijd, weet je, kijk, dit is een glas thee. Mocht je van thee houden, ik hou van thee. En ik hou ook van suiker in mijn thee. Ik hou van zoete thee. Maar ik heb geen lepel. Ja, maar hij moet zoet worden, die thee. Ik gooi die suiker erin. Er is maar één manier om dat te roeren. En dat is met mijn vinger. En dan brand ik mijn vinger. Dat is in het begin zo met herstel. Het doet even pijn. Je moet door blijven roeren. Uiteindelijk, als je vinger eraf doet, heb je heel eventjes bij me wel een.
Een mooie afsluiting is dit, mensen. Dit is een mooie afsluiting. Wauw, man.
Ja, dat is het. Als dingen pijn beginnen te doen, gewoon er doorheen te gaan. Ja. Want weet je, de pijn van verslaving, die leidt nergens naartoe. Die is destructief, die pijn van verslaving. Maar de pijn van herstel is constructief. Ja. Op het moment dat je dat door begint te krijgen.
Ja, het is als met sporten. Het is een pijn en je lichaam zegt nee. Maar je moet door en dan wordt het steeds makkelijker. En het blijft moeilijk. En weet je, wilt ook sterker worden. Dus je moet steeds zwaardere gewichten pakken. En ik heb zelfs geleerd nu... Kijk, mijn mindset is... Ik hou nog steeds van Seth Rogen films. En ik ben gewoon een stoner for life. Weet je, ik vond het een soort van ook moeilijk, toch? Om te zeggen van... Oké, maar ik ben niet een stoner meer. Ja, want ik blow niet.
Nee.
Maar het is natuurlijk... Ik sta gewoon op een bepaalde manier in het leven.
Ja.
En nu durf ik ook gewoon mijn dark side... te embracen en het zien voor wat het is en me daar niet voor te schamen en daardoor ben ik juist gelukkig zonder een jointje en ben ik juist gewoon gelukkig met heb ik eigenlijk al die dingen weer teruggekregen die ik dacht dat ik nodig had met een jointje
ja.
En nog meer dan dat
en veel meer
en ook de kwetsbaarheid, weet je, die diep zit bij jou zie net. En ik denk dat je daar heel veel mensen mee hebt geholpen. Met dit te laten zien. Want
ik zeg je eerlijk, ik vind het tering eng.
Ja.
Maar wat ik zeg, weet je. Als ik iemands luchtballon nu doorprik. Die dacht dat ik van staal was. Ja. Het spijt me. Ik ben gewoon vlees en bloed. En het is ook denk ik einde van de dag. Enger. Om deze kant van je te laten zien.
Ja.
Dan die. Dan op de hoek in de straat. Gewoon. Je weet toch? Die boze visie op te houden. Want dat kan iedereen, man.
Dat kan iedereen.
En wie heeft. En van welke kant heb je het meeste moed nodig?
Deze kant, bro.
Ja. Dus dat maakt je een moedig persoon. Hè? Hoe kwetsbaarder je opstelt. Hoe onkwetsbaarder je wordt. Misschien ben je wel die man van staal.
Streep een nieuwe single.
De man van staal. Dus, nee, absoluut man. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Maar geloof mij, van die 3-4 reacties die je straks gaat lezen. Die 80, die lezen die anderen niet. En die 80 die gaan over mensen die zich herkennen in jou. Mensen die zeggen, wat mooi. Hey, ik zag die gast huilen. Hey, ik zit ook mee. Hey, ik ga nu mijn vrouw vertellen. Hey, ik ga nu hulp zoeken. Dat is die 80-85% die wij... Niet helpen, we geven ze een steuntje. We geven ze een duw. We hebben een plantje gezaaid.
Een zaadje geoost.
Ja, precies.
En die zijn wij met z'n drieën.
En daarvoor doen we dit. Om te motiveren, te informeren. En om mensen zoals jij aan het woord te laten. En niet om te zeggen, everybody say ho. Maar wat is er gebeurd, man? Waar kom je vandaan? En hoe heb jij het gedaan, weet je wel? Dan hoor je een prachtig verhaal wat mij raakt. En niet alleen mij raakt, maar ik denk ook... Ja, de duizenden mensen die hierna gaan luisteren en die weer door gaan geven. En daarom vind ik het zo mooi, man, dat je zo kwetsbaar opstelt. Maar ook dat je gewoon dit verhaal met ons wilt delen. Want het is niet makkelijk, maar het is wel een verhaal. Het is wel echt, het is wel realiteit. En,
het is realiteit en ik vind het eng, maar ik schaam me niet.
Nee, ik vind nergens voor te schamen. Mijn moeder zei alleen maar, wanneer je moet schamen? Als je steelt, zegt ze. Dan moet je schamen. Ja. Maar als je niet steelt, hoef je niet te schamen.
Ja, dan moeten we niet tegen Okkie zeggen.
Nee, maar ik vond het een mooie podcast.
Echt, ik ben trots op je.
Ja, man.
Jou, echt waar. Je bent
mooi om je zo te leren kennen.
Weet je, de meeste mensen kennen jou natuurlijk van op stage staan. Ik heb je van de andere kant gezien. Je mag echt trots zijn op jezelf. Echt heel erg trots zijn. En ik hoop dat jij dit op een dag ook weer aan iemand anders geeft.
Ja, ik ben denk ik door het hele proces... weet je, mijn vrouw is nu zwanger. Zit in de laatste weken. Ik ben denk ik nog vooral het allertrotste op haar. Dat ze... Ze denkt wel eens van... ik ben ook gek ook dat ik bij je blijf. Maar dat zij in mij gelooft. En nu ook gewoon een versie van mij terugkrijgt. Die volgens mij... Ze moest er een beetje aan wennen. Wat softere versie die ze denken. Maar ik kan er volgens mij alleen maar gelukkiger maken nu. En zij heeft de banden... Ik sprak met niemand meer. Ze heeft iedereen alles onderhouden. Ja. Zowel mijn kind... Mijn ouders, haar schoonouders, mijn schoonouders, mijn zus, alles. En ik was maar een beetje in de wilde weg.
Ja.
Dus laat ik deze opdragen aan René Hemmers, mijn vrouw. Ik hou van je.
Ja, mooi.
Prachtig. Mooie afsluiting gaf.
Thanks, man. Thanks.
Jij bedankt. Kijkers bedankt. En
Het was er weer. Wat kan er nou gebeuren?
Dankjewel, bro.